Ja, de titel vandaag is Doe het. U zult er zo meteen achter komen waarom dat zo heet. Maar eerst wil ik met u lezen uit Johannes 8, vers 10 en 12. Oh. We doen het andersom, maar dat geeft niet. En daarna gaan wij een stukje lezen uit het Oude Testament. En dat is uit Spreuken. Ik begin bij Johannes 8, vers 10 tot 12. Waar hebben we dat eerder gehoord? Broers en zusters, zoals te doen gebruikelijk, of zoals gebruikelijk, zou ik maar zeggen, zeg ik altijd als ik het woord van God gelezen heb, dit is het woord van God. Erg belangrijk dat u dat even onthoudt, want daar bestaan nog wel wat twijfels over. In het landschap, christelijke landschap, maar ook het seculiere landschap, leven we in een tijd van uitersten. En we noemen dat links of we noemen dat rechts, dat maakt allemaal niet uit. Maar ook binnen de kerk zijn er twee stromingen ontstaan. En dat is het conservatieve gedeelte en dat is het progressieve gedeelte. Nou, dat conservatieve christendom, om het zo maar te zeggen, dat is heel erg op tradities geënt. Een sterke focus op de dogma, een sterke focus op de doctrine. De Bijbel is wat het is. Als het zo staat geschreven, dan is dat dat. Weinig plek voor interpretatie. Ook geen vernieuwing. En geënt op een God die bovenal zo machtig is dat hij de hele wereld kan wegvagen in een ogenblik. Een God van straf. Een vader die streng is. Doe geen dingen waarvan de Bijbel zegt dat je ze niet mag doen. Heel erg gericht op de gemeente zelf. Weinig naar buiten tredend. En als iemand in zo'n gemeente zou komen, dan hoort hij in eerste instantie wat er zoal van hem verlangd wordt. Wat er gewenst wordt. Wat mag en wat niet mag. Als we luisteren naar Psalm 23, ik heb het u al eens eerder verteld, als het om de volgorde gaat, dan denk ik, als er staat, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij leidt mij naar groene weiden. Hij legt mij aan stille wateren. En dan pas gaat hij vertellen wat recht is in de ogen van de Heer om zijn naams wil. Wat gerechtigheid is. Dus dat vind je niet in de conservatieve kant. Daar begint het andersom. Eerst wordt je geleerd wat recht is, wat krom is, wat mag, wat niet mag. En daarna kan je een kopje koffie krijgen. Even gechargeerd. Aan de andere kant, broeders en zusters, heb je het progressieve christendom. Nou, dat is nogal wat. Daar zou je zeggen, daar mag bijna alles. Iedereen is tolerant. Iedereen is een mens. Iedereen heeft zonde. En de goedheid en de liefde van God in Christus is fenomenaal. We kunnen altijd naar hem terug. Als ik val, dan raapt hij me op. Ik ben ook maar een mens. Hij draagt mij als ik wankel. Als het moeilijk is, dan steunt hij mij. Hij is een rots. Hij is een... Noem het allemaal maar op. En daar moet ook plek zijn bij die progressieve kant. Dat kan nou eenmaal niet anders dan dat de maatschappelijke problemen die we nu hebben... daar moet ook een plekje voor zijn in de Bijbel, in Gods woord. En soms slaat die progressieve kant helemaal door dat alles maar mag of getolereerd wordt. Zo ziet de traditionele kant dat. Twee uitersten waar je absoluut geen keuze moet of moet willen maken. Zo simpel is het. Maar de waarheid, zoals het spreekwoord zegt, de waarheid ligt in het midden. Ze hebben echt wel dingen gemeen. Ze houden van God. Allebei op hun eigen manier. God als de strenge, autoritaire vader. En God als die lieve vriend. Hè, die je toch altijd wel weer in de armen neemt. En die waar je tegenaan kan janken als het even moeilijk is. Dus in het midden ligt... Er liggen een aantal dingen. De liefde van God, die is er echt wel. De goede intenties, begrijp het niet verkeerd... allebei de kanten hebben echt de beste intenties. De beste intentie om iemand te vertellen wat dat geloof nou inhoudt. Ik vertelde net over iemand die het maar moeilijk vindt om te geloven. Ja, dat komt omdat je allemaal verschillende dingen hoort. Je hoort links, je hoort aan de linkerkant iets, aan de rechterkant iets. Maar dat die waarheid in het midden, die is maar moeilijk te vatten. Wat ze ook nog allebei gemeen hebben, is dat ze de redding van onze Heer Jezus Christus hoog in het vaandel hebben staan. En toch allebei stront eigenwijs, om het zo maar te zeggen. Laten we eerst beginnen met die Bijbel. Die Bijbel staat vol met woorden. En dat zijn woorden die geïnspireerd zijn door God. Dat zijn woorden die van God zelf zijn, van Jezus. En het zijn geschiedschrijvingen, kronieken, hè, met waardevolle lessen. En de een zegt, de hele Bijbel is Gods woord. En de ander zegt, nee, die Bijbel bestaat voor een groot deel uit geschiedschrijvingen en waardevolle, door God geïnspireerde lessen. Maar het woord van God, dat is Jezus. Want Jezus is het levend geworden woord van God. Hoe dan ook... We kunnen die Bijbel niet degraderen tot een verzameling prachtig geschreven boeken. We noemen dat nu eenmaal het woord van God, omdat alles wat in de Bijbel staat aanzet tot nadenken. Het zet aan tot zelfreflectie. Het is een spiegel met als doel dicht bij God te zijn. God wil niets liever dan samen met u en mij die relatie aangaan in zijn heiligheid en in zijn rust en in zijn vrede. En er zijn allemaal krachten en machten en entiteiten die het niets liever willen dan dat wij weg worden gehouden van God. Daar moeten we voor oppassen. Een spiegel met als doel dicht bij Gods vrede en rust te zijn. Onder zijn vleugels. Op die rots, in die stevige burcht, in de schaduw van zijn vleugelen. Daar zijn we veilig, daar wordt ons ziel verkwikt, zodat we alle onverwachte dingen in het leven, die zomaar op ons afkomen, waar we niks aan kunnen doen, het hoofd kunnen bieden met de steun en de kracht van de Heer Jezus Christus. Omdat we eenmaal niets anders aan ons hoofd hebben wat we zelf veroorzaakt zouden hebben. Kijk maar in Spreuken. Daar staat de ene na de andere wijze les in. En die autoriteit van God in ons leven, hoe zit het daar dan mee? Heeft God iets met autoriteit te maken? En daar vind ik dat een beetje het pijnlijke gedeelte zit. Want we kunnen niet alle ellende als een wee even lekker wegpuffen met de goedheid en de liefde van God. Het zijn pijnlijke weeën, weeën van herstel. We benadrukken graag Gods goedheid, we benadrukken zijn liefde. Hij is altijd bij ons en terecht, zo. Zeer terecht. En aan de andere kant wil dat niet zeggen dat je maar even lekker mag doen wat je wil. Want God zal mij toch wel uit die put trekken. Gods wil is veel minder populair geworden. Terwijl de Bijbel vol staat met Gods wil. Tenminste, dat is wat de strenge partij zegt. Het is Gods wil. De andere kant zegt, nou ja, het is een... Het is wel Gods wil, maar dat was eigenlijk voor het Oude Testament. Dat geldt niet meer nu. Nu zijn we, zoals we lezen, ook helemaal omzingeld door de redding en het heilsplan van de Heer Jezus Christus. En we kunnen eigenlijk geen zonde meer begaan. Dat oude, ons eigen ikje, om het zo maar te zeggen, is verschrikkelijk belangrijk geworden anno 2024-25. Onze eigen bubbel, onze eigen behoeften, onze eigen zwakheden. Er komt een generatie op waar, ik noem maar even vanuit het werkgeverschap... waar je als werkgever zo verschrikkelijk je best moet doen... om diegene zich zo lang te laten voelen op zijn werk. Want anders komt er helemaal niks meer uit die handen. Anders is er geen productiviteit meer. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we heel serieus omgaan met alle gevoelentjes. Met alle onzekerheidjes, met alle zwaktes, et cetera. Dat is best pittig, hoor. We hebben onszelf zo enorm belangrijk gemaakt als mens... dat we zelfs af en toe menen dat we niet meer onder de autoriteiten vallen. Als je ziet wat ambulancepersoneel, politie, wat die allemaal te verduren hebben... als het gaat om demonstratierecht. Kijk, als een burgemeester zegt, je mag daar niet demonstreren op die plek... dat wil niet zeggen dat je niet mag demonstreren, maar niet op die plek in verband met veiligheid, et cetera. En dan gaan er toch mensen daar demonstreren. Wie is die burgemeester helemaal? Wat is het voor autoriteit? En broeders en zusters, zo gaat het ook in het geloof als we niet oppassen. Want God is een, ik kan het niet eens uitleggen, broeders en zusters, is een alomvattend, omnipotent, om het zo maar te zeggen, die... God is overal, van A tot Z, van de alfa tot de omega, het begin tot het eind. We kunnen ons niet voorstellen wat dat wonder van geloof is. We zijn hier een wereld, een speldenknop in een heel heelal... en God heeft ons uitgekozen om samen met hem te leven. Dat kleine speldenprikje in het heelal. We zijn nog kleiner dan zandkorreltjes... En God wil met ons zijn. Wauw. Dat is de wereld. En het punt nu is dat... mijn vraag is eigenlijk... Ja, weet je, ik voel me bij geen van die twee kanten heel erg senang. Want de een is inflexibel, de ander is veel te flexibel... Hè, als het gaat om het geloof. Waar moet je nou... Wat moet het nou zijn? En ik pak maar één voorbeeld er even uit... en dat is dus die Bijbel, het woord van God. Het gaat erom dat als wij die Bijbel lezen... dan staat daar zoveel in van God. Omdat God het nu eenmaal weet. Hè? Zo simpel is het. En... alles wat daar staat is niet voor je behoud, want het behoud is door Jezus Christus bewerkstelligd. Maar het gaat erom dat je de rust en de vrede en de kracht van dat geloof in je binnenste, Jezus in je binnenste, de werken van de Heilige Geest, dat je dat ten volle kan genieten, omdat je met alle kracht en macht die je in je hebt, probeert om te leven naar wat er in de Bijbel staat. En als je dat niet kan, dan krijg je hulp van de Heer, krijg je hulp van de gemeente. Als je het niet wil, daar gaat het vaak, hè. Als je het niet wil, nou, dan heb je de ene kant die natuurlijk zegt... Nou, misschien is het dan allemaal, hè, moet je eerst maar even afkoelen buiten de deuren. En de ander zegt, geeft niks, we willen het allemaal af en toe niet. Maar de Heer Jezus, die vangt ons toch wel op. Dat is een beetje het punt. En de vraag is nu... hoe moeten we de Bijbel zien met wat daarin staat? De wet. De dingen die de Heer Jezus Christus gezegd heeft. De aanbevelingen die in de brieven van Paulus staan. hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is wel degelijk het woord van God. Het spreekt elkaar niet tegen, het versterkt elkaar. En eigenlijk kunnen we het beste even naar de Romeinen gaan kijken, naar Romeinen 5, vers 20. Dat is een beetje een opmars naar die Romeinen 8. Want daarin vertelt Paulus eigenlijk... Oh, waar ga ik naartoe? Ja, hier vertelt Paulus eigenlijk hoe dat zat met die wetten en die regels. Mensen kenden God niet. Laten we dat heel duidelijk stellen. God was die boze vader, die was die autoritaire man. En als je de wet niet, als je die wet niet kon naleven, dan was je af, was fout, was niet goed. Dat heeft de dood tot gevolg. Vers 20 in Romeinen 5. Toen de wet van Mozes erbij kwam, werd de schuld van de mensen nog groter. Want toen wisten ze wel hoe God wilde dat ze leefden, maar ze deden het niet. Maar toen de schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle goedheid nog groter was. Die was meer dan groot genoeg om hen te redden. Eerst heerste het kwaad en het kwaad bracht ons de dood. Maar nu heerst de liefdevolle goedheid van God, daar is die. Die brengt ons het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus. Dus je ziet eigenlijk in dit stuk die twee kanten, de twee extremen zie je al. Die schuld, die wet, die pijn en daarnaast het leven, de goedheid van God en liefde. Toch betekent dat niet dat je dus, eigenlijk zou je zeggen, nou ja, zie je wel, die goedheid van God en de liefde van de Heer Jezus Christus. Hier komt de tekst die u allemaal zegt. Hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, zodat God ons veel kan vergeven? Dat is altijd de hamvraag. Natuurlijk niet. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ik is toch dood? Met een vraagteken. Dat is de vraag voor vandaag. Die oude, slechte ik, die is toch dood? En dat hopen we altijd en daar bidden we voor. En broeders en zusters, ik voorop, we gaan iedere keer scheef. Het gaat iedere keer fout. Onbewust of bewust. Welke vriend is onze Jezus? Zo'n lieve vriend die alles accepteert wat je doet. Want hij houdt van je 100%. Voor de rest heeft hij weinig te zeggen over hoe ik mijn leven moet leiden. Over de keuzes die ik maak. Broers en zusters, zachte heelmeesters geven stinkende wonden. Voorkomen is beter dan genezen. Ik noem allemaal spreekwoorden op. Die Bijbel staat vol met adviezen. U mag het de wet noemen. U mag het Gods woord noemen, wat u dan ook wilt. Eén ding is duidelijk, het is ontstaan uit de autoriteit van God. Het heeft zijn oorsprong bij God. En die autoriteit van God, die kunnen we echt maar moeilijk bevatten. Is het wel autoriteit? Het is een liefdevolle vader die vergeeft. We mogen met hem knuffelen, we mogen bij hem zijn. En aan de andere kant is het de politieagent die ons vertelt wat we wel en niet mogen doen. Dat is een beetje, dat zijn de twee beelden die er zijn. Maar de waarheid ligt in het midden. En als ik u, toen ik hiermee bezig was, dacht ik, ja, maar wat is het dan? Ik moet uiteindelijk natuurlijk wel vertellen wat dan de conclusie is. Maar ja, dat kan ik maar tot een bepaald punt. En uiteindelijk kwam ik daar een beetje achter door een filmpje van vroeger wat enorm veel indruk op mij heeft gemaakt. Ten eerste vind ik het een prachtig wijf. Ik zal het even laten zien. Ze heet Danielle Vieira. Kent iemand haar? Zij is de luitenant-kolonel in het leger van Suriname. En deze mevrouw die was ook de directeur van het crisismanagementteam van toen de tijd de COVID. En ik wil zo even wat laten zien. Ik geef daar een inleiding bij. Het is een fragment waarin zij net klaar is met het geven van een persconferentie. En zij moest altijd slecht nieuws brengen natuurlijk. En dat ging om quarantaine. Wat is er? Oh, zo, quarantaine. Zij moest mensen zeggen dat ze in quarantaine moesten, dat dit niet mag en dat niet mag. Het was echt heel vervelend. Maar ja, net als vele anderen dachten er natuurlijk ook een paar jaar dag met je quarantaine en het helemaal niet waar, het is één grote hoax en we doen toch lekker wat we willen. Dus zij is klaar met die persconferentie waarbij ze uit alle macht probeert om dat hele Surinaamse volk in die huizen te krijgen en in quarantaine. En dan wordt haar een briefje toegeschoven. En op dat briefje blijkt, is onderzoek gedaan door de politie. Die zijn erachter gekomen dat een aantal mensen een tequila party willen geven. Nou.
Oh, ik kreeg net hier een... Wat is dit ding? Er is een tequila party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere? Yoshi, waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar het feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het. Doe het. Je wil zien wat er gaat gebeuren? Doe het.
Dus de oma die je altijd gewild hebt natuurlijk. Doe het, zegt zij. Ze zegt, doe het. Zegt ze ook dat we het moeten doen? Ze zegt eigenlijk, doe het niet. Na een uur was deze tequila party gecanceld. Dit is eigenlijk voor mij een beetje het antwoord tussen die twee extremen. Moeten we wat doen? Volgens hè, de ene kant, die zeggen, doe het niet, mag niet, doe het niet. En de andere kant, we begrijpen het allemaal wel, we zijn allemaal mens. Hier zegt God, doe het. Alles wat ik je gezegd heb, de Heer Jezus Christus, alles wat ik gezegd heb, alles wat ik je gegeven heb als advies, wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Wil je het niet doen, doe het. Je zal zien wat er gaat gebeuren. Is God daar als het misgaat, als je niet geluisterd hebt? Altijd. Vangt hij je op? Altijd. Is hij daar met zijn liefde? Altijd. Veroordeelt hij jou, zoals we dat lazen in Romeinen 8? Geenszins. Maar heb je een leven in rust en vrede met God? Dat valt te betwijfelen. Dat is de waarschuwing die hier staat. Is die relatie met God er, ja of nee? Nee. Want er zijn dingen in het leven die je weghouden van God. Wil je in je bed blijven liggen, zodat je geen inkomen hebt? Doe het. Je zal zien wat er gaat gebeuren, staat in Spreuken. Wil je slordig omgaan met je geld en je middelen die je thuis hebt? Doe het. Je zal zien wat er gaat gebeuren. En dit is de boodschap die we moeten brengen aan mensen. In de goede volgorde van Psalm 23. De liefdevolle omarming van God. Daar waar rust is. Daar waar hij je verkwikt aan stille wateren. Waar hij je laat nadenken. Dat is rust. En daarna vertellen we mensen, doe het. En je zal zien wat er gaat gebeuren. Het is een dringend advies. Maar als je dat geloof wil hebben, als je dicht bij de Heer Jezus wil zijn, als je die vrede en rust met God wil hebben, als je wil groeien in dat geloof, neem zijn woorden dan ter harte. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Doe het. En zo is onze lieve Vader, zeg ik er meteen maar bij, onze lieve Vader is niet een vader die zegt, mag niet. Stout, dat was eens zo, maar dat is niet zo. Alleen de dingen die wij doen in het leven, de verkeerde keuzes die we maken, dus niet luisteren naar al die mooie dingen die in de Bijbel staan, die ons leven echt een upgrade geven als het gaat om de relatie met God in rust en vrede en in zijn heiligheid. Dat is het enige wat God wil. Dus neem dat ter harte, die woorden. Doe dat. Maar God is niet een God die zegt, het mag niet, want dan. Hè, dat leidt tot de dood of dat gaat verkeerd. Daarvoor is er een te grote liefde van God, een liefdesuiting van God gebeurd. En dat is toen hij de Heer Jezus Christus, zijn eigen zoon, hier naar de wereld gezonden heeft. Iets wat we binnenkort gaan vieren. En de Heer Jezus Christus zegt, even nog over die twee Bijbelteksten. Hij zegt tegen die vrouw, ik veroordeel je niet. Staat in Romeinen, ik veroordeel je niet. Maar doe het nou niet. Doe het niet nog een keer. Je weet wat de consequenties zijn. Wil je het wel doen, doe het. Doe het. Maar je weet wat de consequentie is. En dan zegt de Heer Jezus Christus, dat licht wat ik geef, dat zijn die woorden. Dat is dit. Dat zijn al die adviezen. Dat is de wil van God, zo kan je dat noemen. Maar neem het maar eerst even aan als een advies. Als je moeite hebt met autoriteit en de wil van God, zeg dan maar even de goddelijke adviezen. Neem dat nou maar ter harte. Want anders gaat het nog een keer gebeuren. En nog een keer. En je raakt steeds verder weg van God. En Jezus zegt, dat is het licht in die duisternis. Het licht wat een lamp is voor de voet van iemand die op het pad van de Heer Jezus wil lopen. En dan leef je niet meer in het donker. En in het donker van materiële of immateriële armoede, door je verkeerde keuzes, alles wat in het leven kan gebeuren door je slechte keuzes. Dat is de donkerte. En de Heer Jezus wil ons daar uittrekken in dat licht. En zo staat dat ook in de Spreuken. Want die woorden zijn allemaal een licht. Een lamp voor je voet. Een licht op je pad. En dat licht is naar de wereld gekomen. Om ons uit die donkerte te trekken. En wil je dat lampje aandoen? Graag. Wil je het niet aandoen? Doe het. Je zal zien wat er gaat gebeuren. Maar ik eindig wel met dit. Je zal zien wat er gaat gebeuren. Maar uiteindelijk is daar altijd God. De liefdevolle God die wij kennen. Broeders en zusters, hier ga ik het bij laten. Ik had nog wat andere dingen willen zeggen, maar aan de andere kant denk ik, nou ja, dit geeft misschien wel genoeg stof tot nadenken. Laten we bidden. Trouw Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we iedere keer weer bij u mogen komen. Met alles wat we hebben, alles wat we doen. En alle keuzes die we gemaakt hebben. Heer, dat we zo toch iedere keer u mogen zoeken in het woord wat u ons gegeven heeft. Heer, dat we u mogen leren kennen in de liefde die u geeft, in de goedheid, maar ook in de volmaaktheid van uw wil. Heer, en als we dat noemen uw wil, dan, als we zo van u houden, dan willen we ook niks anders dan u gehoorzamen. Maar het is moeilijk. Vader, laat ons zo die kracht genieten van de Heilige Geest om uw woord te lezen. Om voor onze dagelijkse beslommeringen en de dingen die we in ons leven meemaken, om uw raad te zoeken in uw woord. Om te kijken wat uw woord daarover zegt. En Vader, het is in deze tijden ook een belangrijke boodschap voor alle mensen om ons heen die zich geen raad meer weten met hun eigen leven, hoe ze dat moeten leven, hoe ze dat moeten invullen. Waar rust en vrede alleen gevonden kan worden in social media of in het uitgaan of in het nemen van sabbaticals of lange vakanties. Vader, die rust en die vrede die u kunt geven, die is er voor iedereen op elk tijdstip van de dag. Zolang we u kennen, Heer, in Jezus, Vader, in Jezus Christus. Dat we deze boodschap mogen brengen aan mensen. Dat ze allereerst mogen weten dat u een vader bent die zoveel liefde heeft in al zijn autoriteit, die zoveel macht heeft en zoveel kracht heeft om die ene mens die lief heeft, u en ik, maar in de eerste plaats zijn eigen zoon. Dat die God er voor ons is. Op al onze wegen, al onze paden. En dat we genieten van het licht wat op dat pad schijnt. Van die lamp die voor onze voet schijnt. Heer, en dat is uw woord. Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Dat we dit mogen bidden en bedelen met elkaar in de kracht van de Heilige Geest. En in de naam van de opgestane Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.